Goedemorgen. Wat heerlijk om God zo te mogen aanbidden, de Heer Jezus te mogen aanbidden. Om wie Hij is, om dat met elkaar te doen. En op een gegeven moment kreeg je echt zo het gevoel dat wat we met elkaar deden, dat dat nog maar een voorproefje is van wat nog komen gaat. Ik hoop dit seizoen, maar zeker in de eeuwigheid. Dat is echt iets waar we naar uit mogen kijken, dat we rondom de troon zijn. Daar gaan we straks ook nog wel wat dingen van lezen en horen. Maar eerst wil ik een begin maken met het thema wat we gaan behandelen dit seizoen. Het thema is heiligheid. Dat hebben we al een aantal keren op verschillende momenten hebben we dat mogen uitleggen. Wat we daarmee bedoelen, wat we willen doen. Op een gemeenteavond, op een kringleidersavond. Ook gisteren tijdens de leidersochtend die we met elkaar hadden. Hebben we daar een start mee gemaakt. Ik zal straks nog wat proberen uit te leggen over de banners die daar ook hangen. Maar ik wil eerst met elkaar gaan lezen wat er staat in Hosea. Hosea hoofdstuk 11. We lezen heel Hosea 11. Het zijn 11 versen, dus dat valt op zich wel mee. Misschien denk je, hey, waarom begin je hier nou mee? Nou, dat zal ik dadelijk proberen uit te leggen. Hosea hoofdstuk 11. En daar spreekt God door de profeet Hosea de volgende woorden. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij, voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan en het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvatting. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, en u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om en al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen en ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden en in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heer aangaan en hij zal brullen als een leeuw, ja hij zal brullen. En de kinderen zullen bevend komen van de kant van de zee. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. En dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Het zijn woorden van de profeet Hosea, te midden van, of eigenlijk als afsluiting van een heel gedeelte wat daarvoor begint in hoofdstuk 4, waar God duidelijk maakt dat hij kwaad is op het volk omdat zij andere goden dienen, omdat zij de God van Israël niet eren en omdat zij een ander leven leven dan dat God oorspronkelijk had bedoeld. En ik werd bepaald bij dit gedeelte, omdat in dit gedeelte je als het ware het gevecht van Gods hart lijkt te zien. Ik weet niet of dat goed interpreteert, dat is hoe ik het interpreteer. Ik zie iets waarin God worstelt met twee dingen. Aan de ene kant is hij de God die liefde is. Die zegt, jullie hebben gezondigd. Jullie hebben fouten gemaakt. Maar toch zal ik niet doen wat ik eigenlijk in mijn heiligheid en in mijn rechtvaardigheid zou moeten doen. Namelijk jullie straffen, opnieuw straffen. En niet meer in jullie midden zijn. En aan de ene kant zegt hij, Ik leerde, en dat zie je het vaderhart van God als het ware in. Ik leerde Efraïm toch lopen. Je ziet een vader die naar zijn kinderen uitstrekt. Ik heb je toch leren lopen. Maar je hebt andere keuzes gemaakt. Hoe moeilijk is het als kinderen andere keuzes maken dan hun ouders hen voorleven en hopen dat ze zullen gaan doen. Maar hier zie je God als het ware als een vader die zegt, ik heb je leren lopen, Efraïm. Ik heb je in mijn armen genomen. Maar toch erkennen ze niet dat ik je genas. En dan staat er, ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik trok je als het ware naar mij toe met koorden van liefde. Ik wilde dat je die liefde zou ervaren. Het is een schreeuw als het ware uit het hart van God. En dan komt de realiteit weer, maar jullie hebben gezondigd. Jullie lopen andere goden achterna. En dan uiteindelijk staat er in datzelfde hoofdstuk, mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is opgewekt. Daar komt de worsteling weer. Aan de ene kant mijn vaderhart. Aan de andere kant, jullie lopen weg. En de volgende keer is het, ik heb jullie getrokken met koorden van liefde. Ik heb je gedragen, ik heb je leren lopen. Maar jullie hebben weer gezondigd. Jullie lopen weer naar andere goden achterna. Maar mijn hart keert zich om, zegt God. Mijn hart keert zich om en al mijn medelijden is opgewekt. En ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want, en dan komt dat tweede aspect, want ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige in uw midden. En daar voelen we de worsteling. Toen we eerder bekend maakten dat we het wilden gaan hebben over heiligheid en over wat daar ook bij komt, dat als wij met een heilige God te maken hebben, dat een van de dingen die de Bijbel daarover zegt, is dat we tot God naderen met iets wat ook met een ouderwets woord, de vrezen des Heren wordt genoemd. De vrezen des Heren. En reacties waren, ja maar nu ben ik uit kerken gekomen waar constant over deze dingen, over de heiligheid gesproken werd en over de vrezen des Heren. En het ging als het ware op mij drukken en ik werd er bang van. En nu ben ik in een gemeente gekomen waar over liefde en genade wordt gesproken. En nu gaan jullie ook weer hierover hebben. Ik word daar bang van. En eigenlijk zou ik meteen nu al willen zeggen, vrees God, maar wees niet bang om tot het te naderen. Vrees God, maar wees niet bang om tot hem te naderen. Want te vrezen voor God is meer de enorme eerbied en het respect wat je mag hebben voor de grootheid van God. Want God is de heilige. Hij is totaal anders dan dat wij van nature zijn. Niet hoe hij ons oorspronkelijk heeft gemaakt, maar wel wat er geworden is na de zondeval. Elk mens wat daarna leefde, kon niet uit zichzelf in de nabijheid van God komen, tenzij God hem dat toeliet op een bepaalde manier. Zo heilig is hij. En wat is dan heilig? Ja, daar zijn verschillende elementen in te vinden. En daar zullen we dit seizoen wel vaker over gaan nadenken. Wat maakt nou iets of iemand heilig? Maar een van de dingen betekent ook, heilig betekent apart gezet. Als er bijvoorbeeld in de Bijbel staat dat God heiligde de Sabbatdag, dan betekent dat hij zette die apart van de andere dagen. En dat is ook hoe God is. God is de heilige. Hij is totaal de andere. Hij is niet te vergelijken met jou of mij. Hij is zo groot, zo alomtegenwoordig, zo zonder zonde. Er is in hem geen duisternis. Hij is alleen maar licht. Dat is God. En vaak worden deze beelden als de grootheid en de heiligheid van God, wordt dan tegenover de liefde en de genade van God gezegd. Alsof er twee tegenovergestelde polen zijn. Maar dat is dit niet. Het zijn niet twee tegenovergestelde polen. Het is allemaal dezelfde God. Als we lezen wat er staat in 1 Johannes hoofdstuk 4, het voor velen van ons misschien wel bekende verhaal over de liefde. Dan lezen we in vers 13 dit. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen de Vader, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als een zaligmaker, als een redder van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij of zij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, de liefde die God tot jou heeft, gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. Nou, hier is een woord wat vaak wordt gebruikt als het gaat over de heiligheid van God en de vrezen voor God en de angst voor God. Namelijk dat het oordeel er daar zal zijn. Maar Gods woord zegt, wij hebben vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Waarom? Omdat God jou heeft lief gehad. Omdat God jou eerst heeft lief gehad en jij daarna God mag lief hebben als antwoord. Het is niet zo dat wij zelf zijn begonnen met God lief hebben. Het is niet zo dat wij zelf zijn begonnen met de liefde van God zoeken. Maar het is zo dat God zijn liefde naar ons uitstrekte. En als het ware liet zien hoe geweldig hij van jou, van mij, van de wereld houdt. Dat is waarom Johannes ook zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Eeuwig leven heeft. Dat is wat God zegt. Dat is de liefde van God naar jou, naar mij, naar de rest van de wereld. En uit liefde gaf hij Jezus. Uit liefde kwam Jezus naar deze aarde. Uit liefde kwam Jezus als de Zoon van God, het beeld van God, die zelf liefde is. En tegelijkertijd de glorie, de heerlijkheid van God met zich meedroeg op aarde. Waardoor hij kon doen wat hij deed. Waardoor hij kon zeggen wat hij zei. Maar waardoor hij ook de weg kon gaan naar het kruis van Golgotha. Om daar voor jou en voor mij te sterven, zodat onze zonden die ons scheiden van die heilige God zouden worden weggedaan en wij door het geloof vergeving mogen ontvangen. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is het goede nieuws dat wij met elkaar mogen meenemen en wegdragen. Waarvan we mogen getuigen. Maar als we dan vervolgens zeggen, ja, maar we leven zo vanuit genade, maar ondertussen leven we maar op een wereldse manier, dan hebben we niet geleerd wat het betekent dat God heilig is. Want een God die liefde is, dat is prachtig, maar die is ook bijna aaibaar en maakbaar. In onze perceptie van liefde. Maar als we gaan zeggen, nee, God is liefde, maar hij is ook heilig, hij is ook rechtvaardig, dan komt er in één keer een soort van evenwicht in dat beeld. En is het belangrijk dat we gaan beseffen dat het niet of het een of het andere is. En het is waar, de ene kerk of het ene kerkgenootschap legt meer nadruk op het een en de ander legt meer op het ander. En misschien als je door de kerkgeschiedenis heen gaat kijken en je gaat lezen wat er in de kerkgeschiedenis en gebeurd is aan theologie en theologische opvattingen, dan zijn dingen ook wel te verklaren. Want het een is vaak een antwoord op het ander. Als er één heel sterk gaat hangen op de strenge God, de heilige God, de God die straft, de God die torent, dan komt er op een gegeven moment een beweging die gaat helemaal hangen naar de andere kant en zegt, nee, we gaan volledig leven in de liefde en de genade van God. Want we leven nu in het Nieuwe Testament. We leven nu door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus die twee die gaan zich als het ware ten opzichte van elkaar tegenover elkaar verhouden. Niet omdat God dat zo wil, maar omdat mensen moeite hebben met het accent op dat ene. Maar laat ik dit zeggen vanmorgen. Beide accenten en alle andere dingen die nog bij God horen ook, is allemaal God. En je kunt niet een stukje van God pakken en dat als de hele waarheid gaan benoemen. Als je het over God hebt en als je tot God wil naderen, zul je tot God naderen zoals hij werkelijk is en niet zoals jij of ik hem hebben gemaakt. Want als wij hem maken naar ons beeld en ons gelijkenis, hebben we niets anders dan een afgod gecreëerd van God. Maar als wij buigen voor de God zoals hij is en aanvaarden dat hij is, wie hij is en hoe hij is, en daar ons voor buigen, zoals we dat straks al zingend en zingen ze ook bidden, al biddend deden, dan mogen we hem aanbidden zo tot hem naderen en mogen we weten dat als we op die manier, met die hartsgesteldheid, tot hem naderen, dat we alles mogen ontvangen van wie God is en wat God is. Je kunt de heiligheid van God niet zien zonder de liefde van God. Want door de liefde van God openbaart hij zich in zijn zoon, door zijn zoon. Door de liefde is Jezus gestorven aan het kruis en door de liefde is de vijand, de duivel en al de duisternis verslagen. De liefde is de grootste kracht in het universum. Maar door de liefde mogen wij tot hem naderen. En door de liefde mogen ontdekken dat als we tot hem naderen, dat hij zoveel groter en heiliger, rechtvaardiger is dan wij misschien in ons denken nog wel kunnen bevatten. Maar dat hij ook nog zoveel liefdevoller en genadiger is dan dat wij kunnen omvatten. En dat mensen op dit podium of waar dan ook kunnen verwoorden in preken of onderwijs. Want elk woord wat je gebruikt schiet tekort aan wie hij werkelijk is. Heel vaak lees je in de Bijbel dat Johannes of misschien wel Jesaja dingen ziet die eigenlijk niet te vertellen zijn in onze woorden. En daarom worden ze vaak omschreven. Een van de dingen die je dan ziet is wat Jesaja zegt in Jesaja hoofdstuk 6. In Jesaja 6, daar lezen we het volgende in vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel en serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 andere vloog hij. En de een riep tegen de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dan staat er meteen achter. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, ween mij, want ik verga. Ik ben immers een mens met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de seers vloog naar mij toe, had een gloeiende kool in zijn hand. En die hem met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan. En hij zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik de stem van de Heere. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. Wat Jesaja hier beschrijft is dat hij een visioen krijgt. En in dat visioen ziet hij de Heere God op de troon zitten. En de zomen van zijn gewaad vulde de tempel. Dus hij kreeg een visioen waarin Jesaja Gods troon in de tempel als het ware zag staan. Dus op de aarde. En terwijl hij daarnaar keek, gebeurde dat hij serafs, dat zijn grote engelen, zag die met 6 vleugels. Die 6 vleugels, 2 bedekten hun ogen. Er staat niet bij waarom, maar je zou kunnen indenken dat het is om niet de heerlijkheid van de Heer te kunnen zien. Het tweede is, ze bedekten hun voeten. En het derde is, de 2 andere vleugels, daar vlogen ze mee. En ze riepen naar elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Heilig, heilig, heilig. Het is holy, holy, holy. Het zijn die woorden die klinken in een omgeving waar God aanbeden wordt in de tempel op aarde. En waar God aanbeden wordt, daar is de heiligheid van God wil daar komen. Ik geloof, lieve mensen, wanneer wij hier in dit huis of waar dan ook God willen aanbidden, hij wil komen met zijn heiligheid in dit huis. Hij wil komen met zijn heiligheid in jouw leven. Hij wil ook in jouw huis thuis zijn. Want aanbidden is meer dan liederen zingen. Aanbidden is een manier van leven. Hoe leef je een heilig leven? Nou, dat is een leven van aanbidding, waarin alles wat je zegt en alles wat je zingt en alles wat je doet, dat God als het ware vertegenwoordigt en eert. En als het God niet eert, is het geen aanbidding. En daar hebben we allemaal last van, stuk voor stuk. Daar hebben we allemaal mee te maken. En dit beeld, vasthoudend, gaan we helemaal naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daar zien we Johannes op Patmos. En Johannes is op Patmos en heeft een ontmoeting gekregen met de verheerlijkte Heer Jezus, zodanig dat hij schrok van wat hij zag en als dood voor zijn voeten neerviel. En dan zegt Jezus, wees niet bang, sta op. Ik heb de dood overwonnen, ik heb de sleutels van het dodenrijk. Ik was dood, maar ik leef. En dan vervolgens gaat het door, mag hij 7 brieven schrijven. zijn er steeds meer. Zeven brieven schrijven. En als hij dan klaar is daarmee, met die brieven aan de gemeente in Klein-Azië, dan staat er in hoofdstuk 4 het volgende. Eerst vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En dan gaat hij beschrijven wat hij ziet. Hoe hij God ziet, hoe hij de troon ziet en welke kleuren hij daar ziet en de donderslagen en de fakkels enzovoort. En dan lezen we vanaf vers 6. En voor de troon was een glazen zee als kristal, als kristal. Hij probeert te beschrijven, het ziet eruit als kristal, zo ongeveer dat. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voor en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren, komt het weer, hadden elk voor zich 6 vleugels. En van binnen waren die vol ogen en ze hadden geen rust en ze zeiden: dag en nacht, dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En telkens wanneer die dieren heiligheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheden, wierpen de 24 ouderlingen die daar zitten op hun tronen zich voor hem neer die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor hen neer, voor de troon neer. En ze zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij. En zijn ze geschapen. Jaren later, eeuwen later. Na Jesaja is hier Johannes op Patmos. In zijn situatie in ballingschap. Waarvan je eigenlijk denkt: wat doet Johannes daar? Hoe zou hij zich voelen? Nou, Jezus openbaart zich aan hem. En vervolgens mag hij een blik werpen in de hemel. En ziet hij in de hemel, ziet hij weer een troon. Zoals Jesaja dat zag in de tempel, nu in de hemel staat een troon. En op die troon, daar staat God. Daar staat iemand op. En God staat op die troon en dan ziet hij daar die vier dieren met die 6 vleugels. En die riepen dag en nacht: heilig, heilig, heilig. Alsof de omgeving waar God is en aanbeden wordt, of dat je bijna niets anders dan kunt zeggen als heilig, heilig, heilig. Omdat het tintelt van de heiligheid van God. En voor mij, als ik dit lees en hoor, en misschien heb je het al zo vaak gelezen, misschien als je langer in de kerk komt, dan heb je dit misschien al vaak gelezen of gehoord. Maar probeer het nog eens opnieuw tot je door te laten dringen. Gewoon heel rustig, voorzichtig lezen. Wat staat er nu echt? En ik geloof, hoe meer dat tot je door laat dringen, dat daardoor God al groter en heiliger voor je wordt. En dat je gaat ontdekken dat dat heilig, heilig, heilig in jouw hart begint te resoneren. Dat het onderdeel wordt van alles wat je gaat zeggen en denken. Ja, wat ik nu zeg of wat ik nu denk of wat ik nu doe, is dat in overeenstemming met de heiligheid van de God waar ik bij hoor, die ik wil dienen, waar ik een eeuwigheid wil zijn. Is wat ik nu zeg of wat ik nu denk of wat ik nu doe, is dat aanbidding voor God? Of is dat juist in tegenspraak daarmee? En dat is waar we met elkaar over willen nadenken. Het is niet voor niks dat Openbaring 4 bovenaan staat. En Jesaja 6, als je het kunt zien, heel lichtjes gedrukt onderaan. Dat komt omdat Openbaring 4 beschrijft iets in de hemel. De troon die daar staat in de hemel, dus bovenaan waar dat goud is. En dan ga je naar beneden en dan kom je onderaan in onze leefwereld, waar Jesaja een beeld kreeg van de tempel, waar Gods troon was en waar ook het heilig, heilig, heilig klonk. Of het nu op de aarde is of dat het nu in de hemel is, overal waar God wordt aanbeden is dat heilig, heilig, heilig klinkt daar. Hij is daar, de troon is daar, de engelen zijn daar en wij mogen weten dat Jezus er ook is. Want die zit op de troon aan de rechterhand van de Vader. En dan klinkt dat holy, holy, holy Sommige mensen zeggen, moet alles dan in het Engels? Nee, dat hoeft niet, maar dit was even makkelijker voor de banner. Want anders was het wat langer geworden. Maar dit begrijpen we, hè? Heilig, heilig, heilig. En dat heilig, heilig, heilig... We hebben eigenlijk geprobeerd om voor het komende seizoen met elkaar die drie keer heilig als het ware te behandelen. Want alles wat we met elkaar willen bespreken valt daaronder. Het eerste heilig, de bovenste, dat dichtst bij de hemel, is als het ware de heiligheid van God. Wat betekent het dat God heilig is? Het tweede heilig, dat zit daar tussenin, dat is dat wij in het, door het geloof geheiligd zijn in Jezus Christus. Dat is wie jij bent. Als je gelooft in Jezus, ben jij een heilige. Je bent geheiligd door het geloof. Maar het derde heilig, en dan zie je hem alweer richting naar de aarde en dus richting naar ons komen. En dat betekent dat ook, maar als jij dan geheiligd bent, hoe kun jij dan een heilig leven leven onder leiding van de Heilige Geest? Hij heet niet voor niets Heilige Geest. Hij is net zo heilig als Jezus heilig is en als de Vader heilig is. En die drie ene God, Vader, Zoon en Geest, zijn betrokken bij jou en mijn leven. Zijn betrokken bij wie wij mogen zijn en hoe mooi we mogen worden. En het getuigenis wat we mogen geven in deze wereld. We hebben dan ook niet, we hebben gedacht dat het wijs is om niet themapreken te gaan doen, een stuk of acht, want dan zijn we daar, dan weten we het allemaal. Elke preek in dit seizoen zal een raakvlak gaan hebben met een van deze drie. En dat kan ook bijna niet anders, want het behelst bijna alles. We hebben ook de gastsprekers, zullen we vragen, wil je aansluiten? Ook de interne sprekers, wil je aansluiten bij het thema? Heb je iets anders op je hart gekregen van God, dan is dat ook goed. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Als God echt iets wil spreken, dan is dat wat het is. Maar we willen eigenlijk elke zondag bepaald worden hierbij. Niet zodat we hoofdkennis gaan krijgen, maar juist dat het kan aansporen in een ontmoeting met de levende God, zodat je hem gaat ontmoeten en in die ontmoeting gaat veranderen in je hart. En wanneer je verandert in je hart, dan zul je daarmee ook je denken kunnen gaan veranderen en zul je daarmee ook je leven kunnen gaan veranderen. Daar waar dat nodig is. Want we beginnen niet allemaal op nul, hè? Mensen zijn al jaren bezig gegroeid. Ik weet dat er na een afgelopen avond waarover er sprak, een man kwam, die was een broeder, die was een beetje, ik weet niet of het beledigend het goede woord was, maar die kwam echt, wat zeg je, gepiekeerd. Nou, misschien een beetje, maar het is ook weer goed gekomen. Maar hij zei, denk je nou echt dat ik niet weet en dat wij niet weten dat God heilig is en dat wij heilig moeten leven? Nou, dat denk ik dat we dat wel weten. Maar ik denk ook dat we het vaak niet precies weten. En ook allemaal niet precies doen. En ik geloof dat we leven in een tijd waarin onrecht steeds onrechtvaardiger wordt en waarin recht steeds rechtvaardiger wordt. Ik geloof dat we leven in een tijd waar duisternis steeds duisterder wordt en licht steeds lichter. En dat het onderscheid daartussen steeds duidelijker wordt en dat wij moeten kiezen aan welke kant gaan wij nu eigenlijk staan. Gaan wij staan met één voet in de wereld en één voet in het koninkrijk van God? Nou, ik kan je verzekeren, hoe meer die twee uit elkaar gaan, hoe meer je in een spagaat komt te zitten. En dan moet je kiezen. Welke voet zet ik waar neer? Zet ik de ene voet in de wereld erbij of zet ik de andere voet in het koninkrijk van God erbij? En ik hoop en geloof dat wanneer wij met elkaar hierin mogen groeien, in de diensten, in de kringen, in discipelschap, in welke manier dan ook, bij de jeugd, bij de kinderen, dat we daarin met elkaar mogen gaan ontdekken hoe geweldig groot en goed de liefde van God is. En dat de liefde van God als het ware een wagen is, een vervoermiddel is om de heiligheid van God binnen te brengen in jou en mijn leven en in dit huis en in jouw huis. Een van de teksten die, en daar sluit ik mee af, waar ik enorm door werd geraakt, komt uit de psalmen, psalm 25. In psalm 25, daar staat eigenlijk in wat we net voor een deel besproken hebben. Eén vers, vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Let wel, op het moment dat jij God vreest, en denk aan die uitspraak alsjeblieft, vrees God, maar wees niet bang voor hem om tot hem te naderen. Als jij God vreest, als jij die eerbied en dat ontzag in jouw hart hebt, en je opent zo je hart voor God, en je nadert als het ware in gebed tot hem. Jacobus zegt zo mooi, wanneer jij tot hem nadert, dan zal hij tot jou naderen. En op het moment dat je zo nadert, met één stap, komt hij al naar jou toe. Als jij hem zo vreest, zo vol eerbied en respect tot hem nadert, dan zal hij komen en dan gaat hij vertrouwelijk met jou om. De almachtige God, de heilige van Israël, de schepper van de hemel en van de aarde, de God en vader van Jezus Christus, die in Jezus ook jouw vader wil zijn, die net als Ephraim jou heeft willen leren lopen, gedragen heeft in je armen, die je heeft willen opvoeden en laten opgroeien. Deze God nadert tot jou en gaat vertrouwelijk met jou om. En hoe meer hij met jou omgaat en jij met hem, hoe meer we gaan ontdekken hoe heilig hij is en hoe groot hij is, hoe vol liefde hij is en hoe meer hij ook weer vertrouwelijk met jou om kan gaan. En hoe meer je weer gaat ontdekken hoe geweldig goed hij is. En dat je tot hem kan naderen. En ontdekken hoe klein jij bent vergeleken bij hem. En hoe je zijn liefde en zijn genade nodig hebt. God houdt zo ontzettend veel van jou en van mij. En zijn liefde is net zo groot als zijn heiligheid. En die twee staan niet tegenover elkaar. Maar eigenlijk kun je zeggen dat door Gods heiligheid en Gods liefde, dat de liefde waarmee hij jou lief heeft een heilige liefde is. En dat de heiligheid die hij toont een liefdevolle heiligheid is. Zo zijn die twee met elkaar verweven. Laten we dan dit seizoen met elkaar zo tot hem mogen naderen. Laten we bidden en verwachten dat God zoiets wil doen in jou en mijn leven. Dat wij steeds veranderd worden en dat we steeds meer anders worden dan de wereld en tegelijkertijd een aantrekkingskracht blijven houden tot de wereld. Dat de wereld voelt dat ze welkom zijn hier. Zoals God de totale andere is. Maar eigenlijk jou en mij elke keer en al de anderen wil trekken met koorden van liefde. Zodat je hem steeds meer gaat leren kennen. Zoals hij werkelijk is. We hebben hier met de oudsten veel over gesproken. In het team, we hebben er gisteren over gesproken. En wij verwachten. Wij hopen. Wij bidden. Dat God dit seizoen een geweldig werk wil doen in ons leven, in deze gemeente. Op grond van zijn liefde en zijn heiligheid. En dat wij steeds meer mogen gaan lijken op hoe hij ons bedoeld heeft. Namelijk naar het beeld en gelijkenis van hem die jou en mij heeft gemaakt. Wat een voorrecht is dat. En dan mogen we het uitzingen. En dan mogen we God loven en prijzen. En we mogen dansen, we mogen springen. Het mag allemaal. Maar niet om het dansen en om het springen. Niet om het loven en het prijzen op zich. Maar om de God voor wie we dat doen. Omdat hij zo goed is. Halleluja. Amen. Amen. Ik wil graag afsluiten met gebed. En dan, Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw heiligheid. Het is misschien raar om u daarvoor te danken, want u bent gewoon heilig. Maar dank u wel dat wij dat steeds meer mogen leren kennen. dat wij u steeds meer mogen leren kennen. In alles wie u bent en wat u doet, in uw liefde, in uw genade, maar ook in uw heiligheid, rechtvaardigheid. En al die andere aspecten, Heer, die u zo tekenen. Openbaar uzelf aan ons, Heer. Openbaar uzelf aan ons in de samenkomsten hier, in de samenkomsten thuis, in gewoon onze gezinnen thuis. Openbaar u, Heer, in mijn leven, in ons leven, op de plekken waar wij zijn, ook op het werk of op school. Dat we elke keer wanneer we dingen mogen zeggen of doen, dat we mogen denken aan de heilige God voor wie wij staan en wandelen. Voor wiens aangezicht wij wandelen. En dank u wel dat u door uw heilige geest ons steeds meer wil leren om zo te wandelen. Dat wij uw tegenwoordigheid meedragen en uw koninkrijk vertegenwoordigen. Help ons zo in alles. Om gemeente te zijn. Om volgeling van Jezus te zijn. Zoals u dat heeft bedoeld. We prijzen u, we loven u. En we eren u. In Jezus' naam. Amen.